Welkom bij de relatiepodcast van Anouk en Max. Wij geven als duo relatietherapie aan koppels. In deze podcastserie bespreken wij onderwerpen zoals: hoe houd je je relatie goed tijdens de tropenjaren? Hoe ga je om met conflicten? En hoe houd je je relatie sappig?
Max, een sporter in hart en nieren. Een bezige bij die altijd zijn gezin centraal wil stellen. Heeft al 15 jaar een relatie met Larissa. En samen voeden ze 2 kinderen op van 8 en 1 jaar.
Anouk is altijd bezig de balans te zoeken. Samen met Lennart, waar ze 30 jaar mee samen is, heeft ze 3 kinderen, 1 puber en 2 tieners. En daar genieten ze van. Welkom allereerst Jeroen. Fijn dat je hier wilt aanschuiven bij ons, bij 2 relatietherapeuten, dat je dat aandurft. Hoe zit je erbij nu?
Ja, relaxed. Ja, ik ben ook totaal niet bang voor dat wij stil gaan vallen zo, nee.
Top, top. Oké. Nou, nog even een kleine mededeling. Ik had jou van de week nog gesproken. We hadden vandaag eigenlijk om 10:30 afgesproken. En toen belde ik jou onverwachts van: hey, ik heb een dubbele afspraak. Ik kom net uit Thailand en ik heb het tijdsverschil niet meegenomen. dus we hebben even gekeken van: wat kunnen we doen? En daarin was jij genoeg flexibel om te zeggen: nou ja, ik probeer dan wat eerder te komen. Dank daarvoor. En ik moet helaas wel tussendoor moet ik eruit knijpen. Maar gelukkig is Anouk er. En die zal genoeg vragen ook hebben.
Engel.
Ja, precies. Dus
ik blijf.
Bedankt voor jouw flexibiliteit daar.
Helemaal goed. Van. Yes.
Dus goed. Allereerst, waar wij vaak mee willen beginnen, als het gaat over relaties, zijn we vaak wel nieuwsgierig van: hoe heb jij zelf dat geleerd? En dat denken wij, dat begint vaak, het leren over relaties, tijdens de opvoeding. Dus misschien als jij wat kan vertellen over jouw gezin van herkomst en wat voor dingen jij daarin hebt meegekregen. We gaan meteen gewoon in het diepe, Jeroen, als je dat goed vindt.
Ja, dat is mooi. Ja, vind ik wel, ja, dat is een mooi begin. Want ik geef zelf ook relatietrainingen samen met mijn vrouw Wendy. En dan blikken we vaak ook terug, ook in die trainingen. Ja. En dat doe ik dan zelf ook. En ik denk, eigenlijk dacht ik toen ik zo'n 15, 16 was, toen ik voor het eerst verliefd werd, dacht van ja, tegen de tijd, dan is het leuk. Ja. Tegen de tijd dat je 40 bent, is hopeloos. Iedereen in de sleur. Dat dacht ik dan ook om me heen te zien bij mijn ouders. Of bij vrienden van mijn ouders, familie of zo. En dus dat was een beetje het idee wat ik dacht van: ja, dus in het begin, dan moet het leuk zijn. En daarna, ja, nou ja. Dan
zakken we in.
Ja, dan zakt iedereen in.
Ja, ja, ja.
En dus dat is het beeld wat ik meekreeg. En niet per se dat mijn ouders het niet goed hadden samen of zo. Maar ja, wel het idee van het zakt in, het wordt gewoontjes. Ja. De spanning is eraf.
Had je daar oog voor dan toen?
Nou,
kennelijk.
Blijkbaar had ik zoiets van: ja, maar dit wil ik niet. Of dit moet het dan worden of zo. Of dat een soort schrikbeeld was van... En dan word je zelf verliefd en krijg je een relatie.
Was dat Wendy ook?
Dat was gelijk Wendy. Ja, ik was 17.
Zo.
Ja, 17 was ik toen begon dat. En inmiddels zijn we 30 jaar verder.
Ja.
En wat ik geleerd heb over relaties is vooral in die relatie. Dus in die relatie die wij samen hebben. Mm-hmm. Van, ja, als je 17 bent, weet je niks.
Nee.
Of je denkt dat je wat weet. Maar,
ja.
En volgens mij, ik weet niet of Esther Perel dat zei van in een zo'n talk van: maar je hebt dan in zo'n lange relatie heb je eigenlijk ook weer verschillende relaties. En dat is wat ik wel heel erg herken.
Ja, met en voor kinderen. En
iedere fase is weer anders. En godzijdank ervaar ik nu dat die sleur, die is nooit gekomen.
Ja. Nee.
Dus dat is wel, ook na mijn 40's, ook nu of nu de kinderen weer groter zijn. Ja, er is nog zoveel te ontdekken en mee te maken.
Ik heb jullie podcast geluisterd over jullie relatie samen. En dat vond ik één moment, ik vond het een hele leuke podcast, maar ik vond één moment heel leuk en die heb ik meteen thuis ook verteld. Want dat doen wij dus ook. Jullie zeiden, of ik heb begrepen dat jullie een espresso momentje hebben.
Ja.
En dan allebei op je stoel zitten. En dan daar samen, hoe dan ook, dat momentje nemen. En ik weet niet hoe lang jullie dat al doen, maar dat jullie samen tijd is. En dat elke dag doen.
Ja. Ja, dat is echt. Ja, dat is echt. Dat vertellen we ook in onze eigen training van probeer zo'n momentje te creëren. Want wij doen dat al. Nou ja, weet ik veel. Toen de kinderen klein waren of toen ze nog naar school gebracht moesten worden,
knap,
deden we dat ook.
Ja.
En dan probeer het wel altijd. Ja, soms was het maar 5 minuten, omdat dat een van ons weer weg moest. Maar we deden het wel. En dat is fijn met espresso, want dat is
snel.
Maar op het moment dat er wel tijd is, ja, dan kun je die tijd nemen. En we doen, en ook als we niet goed in ons vel zitten, van het is een soort incheckmomentje.
Ja. Ja.
En soms gaat het over praktische dingen. Soms hebben we wel een goed gesprek wat dieper gaat, of wat over ons gaat, of wat ons echt bezighoudt. Maar het is er elke dag.
Ja. Ja, en hoe doe je dat dan met privé in zaken eigenlijk? Want jullie werken samen.
Ja.
Nou, als ik denk aan mijn vrouw in samenwerking, denk ik dat het goed dat we allebei aparte jobs hebben. En tegelijkertijd vinden we elkaar wel als we bepaalde projecten met een woning, of we zijn een keer op wereldreis geweest, dan vinden we elkaar wel. Maar dan is het ook wel dat we ergens naartoe werken. Dat we ergens een gezamenlijk doel hebben, wat misschien ook een einde heeft. Maar als je structureel, denk ik, met elkaar samenwerkt, zijn er ook, denk ik, andere kanten van de medaille die je dan wat meer ziet.
Nou ja, het was een soort, we zijn begonnen als van, we vinden het allebei leuk, we hebben hier zin in, mm-hmm. en we gaan kijken of het werkt. En ik had wel een idee dat dat zou kunnen werken. Want we hadden ook allebei ons eigen werk als begeleiders, als professionals, zeg maar. Ja. En wat natuurlijk die hele relatie, waar we ook van alles in mee hebben gemaakt, wat we ook meenemen. Ja, we wilden het heel graag. En ja, het bevalt wel goed. En
mooi.
Het is wel van af en toe dat we onszelf moeten begrenzen. Of ik in ieder geval. Dat we bijvoorbeeld, ja, als je dan samen in bed ligt en je gaat slapen. Dan is het, oh, dat is
precies.
Nee, en een collega van mij zei ooit, die in dezelfde situatie zat van, in bed praten we niet over werk.
Nee.
Dus, nou, dat lukt mij niet altijd. Maar het is wel een goeie.
En
we zeggen, wat ook vaak eentje van is voor de koffie niet zeuren. Dus voor die espresso praten we ook niet over werk of over lastige dingen, zeg maar. Ja. Dat is even.
Ja. Okay. Hoe zie jij dat? Zou jij met Lennart
samen willen werken?
Je kijkt al van Max, gaat daar niet naar.
Wat gaat er nu voor vraag komen? Ik zou het best wel leuk vinden, denk ik.
Ja?
Ja, en ik weet niet of we samen relatie.
Opvoeding is al een samenwerking, toch?
Ja. Ik zou niet veel met hem samen willen doen, maar een projectje of zo.
Ja,
zoiets.
Projectje.
Maar niet samen de hele business. Nee. Okay. Maar goed. Ja.
Oké. Okay.
Maar dat heet dus Liever de Liefde, wat jullie samen doen. Ja. En we hebben jou uitgenodigd eigenlijk voor de praktijkvader, hè, jouw eigen business. Ja. En wat mij daarin zo aansprak, want dan werk jij dus met mannen. Je niche is vaders, maar ik heb begrepen dat je ook weekenden geeft, essentie weekend voor mannen.
Ja.
En daar was ik zo benieuwd naar. Ik dacht van, hoe gaat dat met die mannen? En waarom werkt dat? En ja, kan je ons daar...
Ik was daar ook heel nieuwsgierig naar. Gisteren hadden wij toevallig een koppel waarvan we dat zeiden over een van de mannen. Hè, over het zweethut.
Ja.
En ik wilde dat even met jou, denk ik, vandaag eventjes toch even rechtzetten hoe dat zit. Want ik dacht van zweethut met allemaal onbekende mannen. Weet je, ik ga wel eens naar de sauna met mijn vrouw, maar ik denk met die mannen hou ik toch wel één oog open van, hey, wat gebeurt hier?
Oh ja?
Het geeft een beetje het idee van dat Turks worstelen, weet je, met de olijfolie en van die leren broeken. Dat idee dacht ik van, daar kan je ook naartoe gaan. Wat is het waarschijnlijk niet? Dus ik dacht, ik wil het vandaag even met jou gaan verhelderen hoe dat zit.
Ja, nou laten we je zweten nog even parkeren, want dat is een één dingetje, maar dat is interessant. En volgens mij moet je gewoon een keer meegaan.
Ik ben sowieso van plan dat te gaan doen.
Ja.
Dus bij deze.
Ja.
Leuk.
Maar dat is maar een onderdeeltje ervan. Hè. En de trainingen of de mannentrainingen die ik geef, die zijn eigenlijk allemaal, dus de verschillende dingen die ik doe, je zet een groep mannen bij elkaar.
Ja.
En die komen allemaal omdat ze een vraag hebben of ze zich willen verdiepen in hun vaderschap. Ja, ik zeg altijd van, hoe word je de vader die je kinderen gunt? Nou,
mooi.
Dus vaderschap als, of de ouderschap, vaderschap in dit geval, als een middel om jezelf beter te leren kennen. En in die mannenweekenden dan gaat het breder. Dan is het niet alleen vaderschap, maar gaat over, het kan ook een relatie, werk, je eigen ouders. Nou ja, alles wat je tegenkomt gaan. En dus eigenlijk, de kern is heel eenvoudig. Er moet een bepaalde setting zijn, een bepaalde veiligheid, een bepaalde structuur. En dan gebeurt het.
En wat gebeurt er?
Ja, wat er gebeurt is dat dat mannen erachter komen dat ze niet enig zijn. Ik denk dat de basis. En afgelopen weekend waren we dus op zo'n essentieweekend samen op een gegeven moment ook in de kring. En dan gaat het over onzekerheid, over seksualiteit. Maar het kan over alles gaan. En dan zegt zo'n man, maar wat fijn dat ik dat kan zeggen. Want ik dacht dat ik de enige was die het lastig vond in de seksualiteit. Of die het niet altijd weet. En dat is iedere keer, en daar blijf ik verbaasd over, dat heel veel mannen, wat er ook is, denken dat ze de enige zijn. En op het moment dat ze dus in die kring zitten en iemand in die kring zegt van nou, ik heb geen contact meer met mijn ouders bijvoorbeeld. Of ik heb vanochtend mijn kind iets te hard opgepakt. Of ik stond te schreeuwen tegen mijn kind. Of ik weet niet hoe ik nu verbinding moet maken met mijn partner. Wat maakt niet uit wat het is. Dan is er altijd iemand in die kring die dan denkt van ja, dat heb ik ook. Nou ja, dat idee van ik ben niet de enige.
Ja.
Ja, dat is de basis. En daarop kunnen we dan verder bouwen.
Hoe kan het dan dat er bij mannen, denk ik over het algemeen, meer dan bij vrouwen, dat dat minder aan bod komt? Ik weet nog toen ik hier naartoe reed, dat ik dacht van ik heb één moment wat me is bijgebleven. Toen ik 18 was, was ik met een groep vrienden naar Zoetermeer geweest, naar een barbecue van wat meiden daar. En op de terugweg hadden we het ineens over hoe het is om zonder vader op te groeien. Mijn vader is overleden, een andere die was gescheiden. Eén was gewoon niet in beeld. En daar hadden we het over, denk ik, een uur of zo. En na afloop wel van, dat was best wel emo. Ben je al ongesteld? Omdat. Maar hoe kan het dat wij daarin misschien als mannen daar meer moeite mee hebben? Of dat het niet voorkomt?
Nou ja, ik denk het is dat we het niet leren. Dus we leren het niet van onze vader of van andere mannen in onze omgeving. Of van überhaupt. Dus we zien weinig mannen die soort, niet vanuit een soort zwakte, maar vanuit een soort oprechte eerlijkheid en kwetsbaarheid gewoon laten zien hoe het met hun is. Dus je hebt geen voorbeelden. Nou ja, en dan komt dat dus het idee van als ik het wel doe, dan ben ik kwetsbaar, ben ik zwak, of kan ik afgemaakt worden, of dat is niet veilig, of dan vinden ze me een vrouw, of dan ben ik een mietje.
Ja.
En dus dat is, en ik denk dat mijn werk is en heel veel andere collega's ook, om dat normaal te maken, dat wel kan. Ja. Dus dat daarin juist, als het dan gaat over mijn stuk, hoe word je de vader die je kinderen gunt?
Ja.
Bijna alle mannen zeggen van ja, mijn vader was niet emotioneel beschikbaar.
Ja.
En op een andere manier was hij misschien wel, maar hij was in ieder geval niet emotioneel beschikbaar. En dat willen ze wel zijn voor hun eigen kind.
Ja.
Ja, en hoe doe je dat dan als je dat voorbeeld niet gekregen hebt? Ja. Dan moet je dat van andere mannen leren. Ja. Met elkaar leren of onderzoeken wat het is.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk de macho-cultuur, dat helpt dan niet om in ieder geval qua gevoel, qua kwetsbaarheid meer te delen als man zijnde, als vader zijnde. En om die rol dan
En wat heel naar is, je hebt geen voorbeeld gehad van mannen, maar heel veel moeders en vrouwen, die doen daar aan mee.
Ja.
Dus die willen ook liever geen zoon of man die in contact staat met zijn gevoel. Mm. Of daar open over is. Weet je, ik had een oma, die zei, als ik kleuter was, ik moest huilen, zei ze, slik in. Want tranen, en dat zei ze misschien ook wel tegen mijn zusjes, maar in ieder geval ook tegen
Veeg
mij.
Veeg je tranen,
gewoon, ga niet huilen, want dat doen we niet hier.
En jouw vader en moeder?
Ja, ik heb mijn vader nooit zien huilen. En ik mocht wel huilen van mijn ouders. Mm. Maar het was, dat was niet echt. We praten er niet over. Ik denk dat later in mijn puberteit, dat ik wel verlangde, dat ik dat ook mist, om gewoon te hebben over de dingen waar je echt mee zit. Of die je raken. En
En ben je dat dan gaan doen met andere vrienden? Of
met vriendinnen, hè?
Vriendinnen.
Dat is dan op een gegeven moment wat ik ook zie, dat mannen die dat dan willen, die vinden dat bij een vriendin, een vriendinnetje, vriendinnen. Maar dan kunnen ze wel goed praten met vrouwen. Want over het algemeen vinden vrouwen dat dan weer fijn als een man wel zijn gevoelens laat zien. Nou, dat is ook lekker dan. Want dan word je begrepen. En dan krijg je altijd een soort aai over je bol als man. Zeg maar, oh, fijn. Dus dan krijgen we ook weer iets wat niet helemaal klopt.
Ja.
Of wat maar één kant is. Dus waar ik naartoe werk, waar ik van overtuigd ben, is dat we dat als mannen ook met elkaar moeten gaan uitzoeken.
Ja. Ik denk één ding wat ik echt als ik wegga moet weten van jou, dat is een vraag waar we regelmatig tegenaan lopen toe gaan, Noek. Als het gaat over mannen en vrouwen in een relatie en dat de wens is dat de man zich wat meer openmaakt en meer over gevoelens leert praten. Hoe kunnen deze mannen die daar moeite mee hebben, daar wat mee doen? Er zijn meerdere dingen. Je kan mindfulness, je kan bepaalde lichaamsgerichte oefeningen. Wat is jouw visie op deze groep? Herken jij deze groep ten eerste? Hè?
Er zijn heel veel mannen. En Wendy geeft ook die relatiebegeleiding. Dus vaak is de eentje die dan het initiatief neemt.
Ja.
Nou, vaak is dat dan de vrouw. Of die is al verder. Of die heeft al lang over nagedacht. Lang niet altijd, maar soms wel. Ja. Dus ik denk dat je als man moet snappen wat de meerwaarde is. Dus wat
waarom gaat, moet je je gevoelens
waarom uiten? Wat gaat mij dit opleveren?
Ja.
Maar ook dat het ook weer niet zo is dat je hetzelfde moet zijn als je partner of als je vrouw. Want dat is niet zo. Dus je hoeft niet de hele tijd constant maar je gevoelens te uiten of alleen maar te praten.
En dat stukje wat je zegt eigenlijk is die intrinsieke motivatie. Vaak herken ik daarin dat het man zoiets heeft van ik zit hier eigenlijk voor mijn vrouw. Ik wil mijn relatie redden. Voor mij is het vrij simpel. Als we meer seks hebben, eventjes generaliseren, dan komt het veel beter. En die verschillen zijn er, maar zo kan het ook. Hoeft niet allemaal zo moeilijk. Dat is een beetje wat ik soms denk te zien. Maar dan is dat stukje wat jij zegt over van het kan je veel brengen. Hoe kan je dat dan bewust delen, zodat ze daar vertrouwen in krijgen? Zodat ze ook weten van oké, dit is een proces. Want wij zien ze wel struggelen, toch, Anouk? Dat je ziet van ze doen echt wel moeite om het te doen. Ze zijn hard aan het werk, maar het
ja, maar als het ze lukt, zie je ook dat ze begrijpen wat het ze opbrengt. Maar dat stukje daarvoor weten ze natuurlijk nog niet van oké, dit gaat het mij brengen. Dus
En wat zien we dan ook vaak als we zien dat het bij de man begint te lopen? Wat gebeurt er dan aan de andere kant?
Dan gaat die vrouw verwijten maken en bovenop springen. En dan gaat die man weer terug in zijn hok.
Dat je al zitten moet doen. Nu pas.
Ja, maar dat is fijn in zo'n setting dat er iemand bij zit die dan weet je, uit elkaar kan trekken.
Ja, ja, ja.
Want dat is natuurlijk het ingewikkelde als je samen thuis zit en je zit zelf in een ruzie. Of je zit ergens in. En dan over het algemeen. Hè, de man is inderdaad zeggen, ik ga er wel even over nadenken. En dan kom ik terug. En de vrouw is van nee. Ik wil het graag uitpraten. En dan loop je achter elkaar aan.
Ja.
En het een is niet beter dan het ander. Ik denk dat ook heel erg is van maar als jij snapt dat als jij in dit geval als man gewoon aanwezig kunt blijven in een gesprek en kunt horen wat je partner zegt.
Mm-hmm.
Alleen dat is denk ik al het belangrijkste. Eerst dat je gewoon al luistert. Dat je niet nog per se gaat uiten, maar je gewoon kan luisteren.
Stap 1.
Ja, gewoon van wat zegt ze nou uiteindelijk? En dat geldt voor beide partners. Ja. Maar dit van dus ze zegt van alles, wat zegt ze nou echt? Of wat is de behoefte, wat is verlangen? Gewoon eerst maar eens luisteren zonder dat je het hoeft te fixen. Want dat is natuurlijk ook, hè, als man.
Ja,
dat
heel
is
praktisch.
Deel 1, gewoon je had echt letterlijk op je handen zitten. Want het is een probleem en de meeste mannen willen het oplossen. Want dan is het klaar.
Ja
dat is fijn, dat is overzichtelijk. Maar sommige dingen zijn nou helemaal niet zo makkelijk te fixen. Of hoeven misschien niet eens gefixt te worden als iemand gewoon even zijn verhaal kan vertellen.
Ja. Ik denk dat wel een van de moeilijkste dingen is als je dat moet onderzoeken bij de ander, terwijl jouw eigen gevoelens, jouw eigen pijnpunten ook worden geraakt, dat je dat eigenlijk als onderzoeker, zeg maar, de focus op je partner moet leggen en echt moet luisteren en proberen te begrijpen waar komt het vandaan, zonder oordeel, zonder oplossing. Dat is denk ik een proces. Daar heb ik zelf ook natuurlijk.
Dat is super ingewikkeld.
En daar deal ik nog steeds ook mee. Ja. Doe jij dat dan ook tijdens deze sessies, dat je hier aandacht aan geeft om die skills.
Ja, wat ik eigenlijk zeg, ook in die mannentrainingen is, en dat zeggen we ook in de relatietraining, maar dat om dingen niet persoonlijk te maken. Mm-hmm. Het gaat ook als het over je kinderen gaat. Je kind komt naar toe en als ze klein zijn, papa is stom.
Ja.
Ja, en als jij slecht in je vel zit, dan kan dat binnenkomen.
Zeker.
Van, ik heb staan koken en ik heb alles voor je gedaan. Ik heb een uur met je gespeeld en papa is stom. Ja, ik wil naar mama.
Ja.
Ja, dat. Ja, ja. En als je dan snapt dat een uiting is van het kind en dat het helemaal persoonlijk is. Ja, dus dan moet je even, als die binnenkomt, moet je even een keertje ademhalen en dat snappen, of dat weten in ieder geval dat het zo werkt. Ja, dan kun je het weer bij het kind laten. Dan kun je gewoon verder. Maar dat geldt met je partner.
Ja.
Geldt voor je eigen ouders ook. En die is misschien ook nog wel heel ingewikkeld. Maar ja.
Dat is mij ook bijgebleven. Mijn reis, we waren naar meerdere tempels gaan. Ik moet mijn vrouw natuurlijk horen. En de Boeddha-beelden, die hebben natuurlijk grote oren. Kwam ik pas achter na 36 jaar.
Oh, nou kijk, ja.
En dat is natuurlijk heeft te maken met luisteren. Dus wat jij nu zegt qua voorbeeld, als je kind zegt papa stom, luister dan. Waarom is papa stom? Hoe komt het? Wanneer is papa stom? Maar, dat je dan in ieder geval gaat luisteren naar wat er bij die ander speelt, dan dat je voor jezelf denkt, hoezo, ik doe dit, ik doe dat. En je bent ondankbaar. En dan kan je heel makkelijk naar een andere route gaan, omdat jij eigenlijk gefrustreerd wordt of geraakt wordt.
Maar even terug naar het aanwezig zijn. Want hoe help jij die mannen om dan te leren op hun handen te zitten en aanwezig te zijn en het niet persoonlijk te nemen? Hoe doe je dat in zo'n groep?
Ja, het is heel veel. Kijk, als we hebben een training Vadervuur, die is 8 avonden. Dus het is 8 avonden gedurende elke 2 weken.
Ja.
Ja, en de eerste keer dat mannen binnenkomen, is natuurlijk al een beetje wennen. En wat gaan we dan doen? En wat ik heel erg doe, ik werk heel erg ook met lichaamswerk, met ademwerk. Dus we zijn eerst is het eerst maar eens gewoon loskomen, oefeningen doen, lichaamsoefeningen
doen. Niet te veel praten.
Nee, gewoon niet nee. Ja. Dus uitzoeken. Ik heb achtergrond ook in haptonomie, dus we doen oefeningen ook met, nou, kunnen we bij elkaar komen, ja of nee? En dan juist zonder te praten, wow. Grenzen stellen. Dus er gebeurt heel veel. Dus er is best wel veel dynamiek in zo'n avond.
Ja.
En op een gegeven moment dan kan ik dat ze in tweetal bij elkaar zitten en dat ze echt op één ding wat gaan uitwisselen. Of dat we het in heel de kring doen, in heel de groep. Maar het gaat om dat ze mannen of de deelnemers uit hun hoofd komen. Mm-hmm. Dus dat ze hier in het hoofd, nou ja, daar proberen we alles op te lossen.
Ja.
Maar dat lukt niet. Want anders, als ze dat hadden gekund, hadden ze het al gedaan. Ja. Als ze het zelf hadden kunnen bedenken, dan hoefden ze niet naar die training te komen.
Ja.
Dus het gaat echt om in een andere staat van ja, state of mind, bewustzijn te komen. Meer vanuit je lijf, meer vanuit het voelen. Dat ze vaak zeggen, oh, ik heb ook nog een lijf.
Ja.
Ja, je hebt ook nog een lijf. En daar is ook van alles in te voelen. En dan kun je door vrij eenvoudige mindfulness-achtige oefeningen gewoon bewust gaan werken van, oké, wat voel je dan in je lijf?
Ja.
En niet gelijk van, ik voel woede of boosheid, verdriet. Nee, ik voel gewoon, het is koud, het is warm, het tintelt.
Precies.
Is stijfheid.
Ja.
En dan vanuit dat soort lichaamsbesef. Ja. Of van de, en dan kan het zijn, oké, dan voel ik ook nog een emotie. Oh, het is spanning. Ja. Waar voel ik dat? Oh, dat voel ik in mijn buik. Nou ja, en zo gaan we dan, nemen we dat mee. Ja. Ook dat soort oefeningen in de training. Ja, om maar uit dat hoofd te komen.
Ja.
Want dat is natuurlijk de... Ja, dat is de verslaving ook, zeg maar. Ja. Om daar te blijven zitten, zodat je niet hoeft te voelen.
Ja.
Want ja, als ik uit mijn hoofd ga, ja, dan voel ik wat. Misschien voel ik pijn, verdriet, boosheid.
Ja. Ja. En dit doe je ook in een natuurlijke omgeving. Je maakt ook vuur. Je gebruikt de natuurlijke elementen. En ik dacht, ik ga het sowieso doen. Hè? Dus heb je sowieso. Ik dacht trouwens wel dat het een weekend was, maar we bespreken nog even.
Verschillende opties. Nou, ik wil even één ding recht zetten. Ja. Want iedereen denkt de hele tijd dat ik altijd maar rond een vuurtje zit.
Ah,
maar we hebben, is wel zo. Maar de training die we geven is de vadervuurtraining. Dat is gewoon in een locatie, op een plek binnen ook.
Ja.
Omdat mijn ervaring is van als je buiten bent, waait heel veel, ja, letterlijk heel veel weg. Heel veel focus waait weg, heel veel aandacht waait weg. Dus we zijn de avond en de oefeningen en de deelrondes doen we binnen. Ja. En aan het eind van de avond doen we wel, gaan we naar buiten, maken we vuur.
Stoken.
Maken we vuur, napraten, even landen voordat iedereen weer gewoon naar huis gaat.
Maar jij hebt natuurlijk ook de naam voor je nieuwe boek, Vadervuur.
Ja.
Dus het is niet zo gek.
Maar
het is natuurlijk ook symbolisch, dat vuur, denk ik. Hè? Het is meer dan alleen echt vuur misschien.
Nou ja, het is en het vuur waar je bij elkaar komt om het hierover te praten. En of dat nou letterlijk een vuurtje brandt of niet. Maar in ieder geval de kring, gewoon met elkaar het uitzoeken.
Ja.
Maar het is ook je eigen vuur. Van, hey, waar word ik warm van? Weet ik dat? Weet ik waar ik blij van word? Doe ik waar ik goed in ben?
Ja.
En of ben ik een beetje een... doe ik het er maar mee?
Hè? Ja.
Dus, en zeker in dat vaderschap, als ik mijn eigen vuur aan heb, dan kan ik het vuur van mijn kinderen ook aanwakkeren.
En het is ook veel aantrekkelijker voor de partner, hè? Want wij hadden gisteren nog een stel en die man was toevallig gletsjers gaan beklimmen en die kwam terug met licht in zijn ogen, vol passie. En je zag dat hij helemaal anders erbij zat, maar je zag ook dat zijn partner helemaal weer aanging en dacht van, oh, wat leuk, weet je, hij is er. Dat is aantrekkelijk als je man weet wat hij wil. En het valt mij op dat heel veel mensen echt niet weten wat ze willen.
Nee, precies.
Wat ze voelen, wat ze willen.
Ja. Ja. En is er ook een groep waarvan je zegt van, want wij hebben ook wel eens die mannen die wij toch wel denken van, heb je ooit wel eens nagedacht over bepaalde kenmerken die wij herkennen vanuit autisme of zo? Zijn er ook bepaalde mannen waarvan je ervaring mee hebt dat je dacht van, oké, dit vraagt gewoon wat meer individuele aandacht, of dat je zegt van, nou, ik heb niet datgene kunnen bereiken wat ik nu net beschrijf. Die zitten echt vast of die hebben meer nodig.
Het is vaak aanvullend. Want kijk, zo'n groep, zeg maar, dat is een 8 avonden, of ik heb doorlopende groepen, dus elke maand. En vaak als mannen meer willen of echt iets nodig hebben, zeg maar, dan zoeken ze buiten de mannengroep ook een coach of een therapeut op een specifiek gebied. En dat versterkt elkaar, want dan gaan ze daar hun eigen stuk uitzoeken. En ze komen dan terug in de mannengroep, omdat dat ook op een gegeven moment een soort bedding wordt. En daar ook kunt delen over je, ja, of je progressie, zeg maar, of over überhaupt wat je meemaakt.
Oké, okay. Ik moet zo weggaan, maar ik wil nog één vraag stellen. Ja. En dat is vaak voor een vriend, die wil het altijd over seks. Vraagt die altijd, dus ik doe het voor hem. Ja.
Hoe heet hij?
Iets met een N,
mocht ik niet zeggen. Nee, maar dus als ik het terugbreng naar die vriend, hè. Ja. Die merkt, die wordt wat ouder. Zijn vrouw, die heeft kinderen gekregen. Hij verandert, zij verandert. Dus die merkt op dat gebied vanuit het intimiteitsseks dat het anders is dan toen ze heel jong waren. En dat er daarin eigenlijk... Nou, neem die zucht maar.
Ja, dat gaat iedereen meemaken. Dus, ja.
Zucht. Ja. Precies. Die 40.
Er is een, er vond misschien een disbalans. Vrouw heeft altijd hoofdpijn of is moe. Of, nee, maar ja, zo, bij die vrienden gebeurt het af en toe, hè, Anouk, dat het zo gaat. Ja. Wat is jouw kijk en wat doe je met dit stukje? Want ik neem aan dat dit ook wel onderdeel is van jouw coaching eigenlijk, toch?
Nou ja, kijk, toevallig hadden we het maandag over seksualiteit in een van die trainingen. En het ging over wat mannen misten in hun relatie. Nou, een aantal mannen zei, ik miste intimiteit. Mm-hmm. Gewoon de nabijheid, maar ook het vrije, op seks. En ik denk dat dat één is, dat je dat beseft. Dus niet van, oh, het moet anders, maar het is zo. Dus eerst maar eens gewoon erkennen, aanvaarden, gewoon, het is zo. Het is nu in deze periode in onze relatie, nu, vrijen we minder dan ik graag zou willen. Of helemaal niet, of minder, of het is niet meer zo fijn.
Van maanden niet?
Ja, dat kan. Jaren, weet je, dat kan allemaal. Ja. En daar alleen daar eerlijk over zijn. En dan vervolgens niet de bal bij de ander leggen. Dus niet van, ja, mijn vrouw wil nooit.
Nee.
Want ja, weet je, dan leg je het bij haar neer. En denk wat volwassen mannelijkheid is. Is zeggen, hey, wat kan ik doen? Mm-hmm. Dus wat kan ik doen om hier verandering in te brengen? En ook maar eens eerlijk kijken van, wat doe jij om deze situatie in stand te houden?
En wat zijn dan dingen die mannen bijvoorbeeld gaan doen? Heb je daar ook zicht op? Of krijg je daar wel eens dingen? Nee, ik bedoel, ze zeggen van, ja, wat kan ik doen? Zijn er dan ook dat ze gaan iets nieuws gaan proberen thuis of op een andere manier erover gaan praten met
Vrouw. Eerst maar eens gewoon eerlijk zeggen tegen je partner, net zoals wij hier aan tafel zitten, van ik mis het aan mijn vrije.
Ja.
Maar het is heel gevoelig vaak, toch? Want je wilt de ander ook niet op een bepaalde positie.
Ja, maar
dus zelf ben je onzeker.
Dit vraagt om lef, zeg maar. Als je dit op een volwassen manier aanbrengt, dat vraagt om lef, dan moet jij. Maar dat vraagt omdat je eerlijk tegen je partner zegt, ik mis het dat we vrijen. En dan, ja, misschien
zonder verwijt.
Ja, want het is ook niet haar schuld.
Nee,
ja.
Maar ik kan me ook zo goed voorstellen dat het zo fijn is met andere mannen. Ik zou het dan met andere vrouwen fijn vinden, maar dat je dat deelt. En dat je begrip hebt over en weer. Dat je denkt, ik ben niet de enige waar je het net over had. En dat je dan al heel anders het gesprek aangaat met je partner. Van, hey, weet je, ik ben niet de enige, ik ben niet gek, het ligt niet aan ons.
Nee.
Het is gewoon een fase in onze relatie.
Ja. Ja, maar dat maakt dat is het, hè, het normaliseren, het normaal maken. Want als we zo'n gesprek hebben in die kring, dan zegt die ene van, ja, nou ja bij ons is het al 4 maanden dat we niet meer vrijen. En dan zegt die andere man, nou, mijn kind is inmiddels 2,5 en het is al 2,5 jaar dat het eigenlijk
tussen ons in.
Ja, hè, dus zo, of iemand anders zegt van, ja, ik ben eigenlijk altijd maar bij één partner geweest en ik voel me eigenlijk heel onzeker nu, deze fase. En dat kan natuurlijk ook zijn, mijn vrouw wil van alles, maar daar word ik een beetje bang van.
Ja.
Dus, hè, dus dat kan allemaal.
Ja.
En ja, dat helpt als je vervolgens dan naar je partner gaat. Van, ja, weet je, het is iedereen, en dat is over seks, iedereen is aan het zoeken en aan het uitproberen, aan het worstelen, aan het klooien.
Ja.
Nou ja, als we dat gewoon weten van elkaar.
Ja, maar niemand deelt. Dat is denk ik een beetje, dus vooral niet in de mannengroep wordt er minder gedeeld, denk ik, vanuit wat je zegt, die macho cultuur.
Ja, maar hoe fijn is het als jij wat jij net zei, hè, dat je hem dan met vrienden zo'n mooie avond hebt en opeens heb je het over je vader.
Ja.
En hoe fijn is het als je dan misschien met 1 of 2 of 3 vrienden bij elkaar zit.
Ja.
En dat je zegt van, nou, ook open zou zeggen van, oh, nou, mijn vrouw, we vrijen al een hele tijd niet meer.
Ja.
Nou ja, dan moet je ook wel moet je
ik
letterlijk
heb het idee dat vrouwen er meer over praten onderling dan mannen.
Ja. Ja.
Maar heeft jouw vriend hier iets aan, denk je?
Ik denk het wel. Dus, ik
Oh, fijn.
Ik zou nog langer willen blijven. Hartstikke bedankt in ieder geval. Maar ik zie jou nog en bedankt.
In de zweet het.
Yes.
Oh ja.
Hey, dank je wel, hè. En die ook bedankt.
Doeg. Schaamte. We hebben het misschien wel een beetje over gehad, maar ik denk dat schaamte wel een belangrijke emotie is. Of ik weet niet zeker of het een emotie is, maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar het is in ieder geval iets waar mensen vaak mee zitten, denk ik. Hè. Komt dat ook aan de orde in jullie kringen, in jullie cirkels, hoe noem je het?
Ja, want dat gaat natuurlijk ook over waar we het net over hadden met seksualiteit, maar ook over hoe je met je kinderen omgaat. Of wat je, hoe je eigen jeugd is geweest.
Ja.
Van, dus dat is, ja, het gaat allemaal over die eerlijkheid. En die,
ja.
En daar. Dat, en de ene man die kan daar gelijk instappen. De andere man heeft daar langer voor nodig.
Ja.
Maar het is iedere keer om eigenlijk iets waar je voor schaamt, om daar ook weer ja tegen te zeggen. Want het is er al. Dus als ik me schaam voor het feit dat ik dat ik lelijk heb gedaan tegen mijn kind, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Omdat ik eigenlijk wel weet dat het niet hoort en dat het niet netjes is. Ja, ik heb het wel gedaan.
Ja.
Dus als ik dat stukje van mezelf gewoon kan accepteren of gewoon kan benoemen van dat is zo, dan kan ik er iets mee. Ja. Als ik het weg blijf stoppen, en dit is dan iets kleins misschien, maar dat is met grote dingen ook.
En dat helpt natuurlijk als je dat durft te vertellen. En andere mannen herkennen het en zijn er ook geweest op die plek. En...
Ja.
Want werk jij alleen in groepen of werk je ook één op één?
Ik werk eigenlijk alleen in groepen.
Okay.
Ja, heel soms doe ik wel eens individueel traject, maar het meeste is in groepen. Dat vind ik zelf ook het leukste om te doen. Dus
Hey, en je nieuwe boek, wil je daar iets over vertellen?
Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Nee, het boek heet Vadervuur. En volg je eigen opvoedkoers en word de vader die je kind gunt. Dus dat is de kern van het boek. En dat komt er nu aan. En dat is eigenlijk alles wat ik in mijn trainingen vertel. Alles, maar veel wat ik in mijn training vertel. Ja, teruggebracht in een boek. Aan de hand van allerlei situaties die je als man, als vader tegenkomt in het leven met je kinderen. En het is eigenlijk het boek, dat zegt misschien iedere schrijver wel, maar waarvan ik had gewild dat het er was toen ik 20 jaar geleden vader werd.
Ja.
Maar het gaat echt, ik ben daar trots op, omdat het echt het vaderschap serieus neemt. En tot nu toe zijn er de boeken die er zijn voor vaders, zijn vooral soort leuke cadeauboeken.
Ja, ja.
Van, dit is een baby en hier stop je eten in en daar komt eten uit. Ja. Denk, dat is leuk om als grappig iets om aan een aanstaande vader te geven.
Ja.
Maar een echt boek wat voor elke vader relevant is, dus jonge kinderen, oudere kinderen, aanstaande vaders. Ja, in mijn ogen was dat er nog niet.
Oh ja, dus ook voor vaders die al bijvoorbeeld... tieners of pubers hebben.
Ja, dus echt in mijn trainingen komen ook allerlei soorten vaders voorbij. Dus dit boek is ook echt geschikt voor vaders. Omdat ik merk in mijn trainingen ook de leeftijd van de kinderen verandert. Maar de vraag blijft iedere keer hetzelfde. Van wat is nu mijn rol als vader?
Ja.
Wat is nu mijn positie? Wat moet ik doen? Ook als mijn kinderen de deur uitgaan. Wat is dan nog mijn rol als vader? Hoe vul ik die in?
Ja.
En hoe laat ik mijn kinderen dan vrij? Terwijl ik nog wel zorg dat ik een soort bedding ben. Of dat ze nog bij me terecht kunnen. En dat is op iedere leeftijd. Dus dat...
Heel interessant.
Ja.
En wat was het moeilijkste wat je hier tegenkwam tijdens het schrijven? Ik bedoel, had je nog zelf dingen waar je doorheen worstelde of die confronterend waren, die opeens tijdens het schrijven jou duidelijk werden? Daar heb ik wel iets. Of...
Nou, het grappige is wat interessant was. Alles in dat mannenwerk, dat doe ik zelf, doen collega's ook, zeg maar. Onze focus is op de vader. Want heel veel mannen hebben een afwezige vader. Dat is niet het voorbeeld wat ze gehad hebben.
Mm-hmm.
Dus daar ligt de focus op. Hoe kan ik die, sommige mannen, mensen noemen het de vaderwond, zeg maar. Hoe kan ik die helen?
Ja.
Dus daar ligt heel veel focus op.
Ja.
En wat ik merkte, dat ik zelf wat minder door had. Terwijl ik dat in mijn training ook wel benoem. Met een hele stuk met de moeder. Want als man... is natuurlijk ook de bedoeling dat je loskomt van je moeder. Dus dat je een soort navelstreng die er ooit zat... echt wel doorknipt.
Ja.
Dus dat op een gegeven moment was het boek klaar eigenlijk. En Wendy las het nog een keer door. En die zei van... ja, maar er moet toch nog echt iets over die moeder in, hoor.
Ja.
En ik dacht, nee. Ik dacht, dat is niet voor niks dat het er nog niet in zat. Dus toen ben ik dus even naar gaan kijken... en heb ik inderdaad nog een hoofdstuk daarover geschreven. Omdat het zo... ja, het is hartstikke relevant... Maar ook omdat als je als man niet helemaal loskomt van je moeder... dus nog steeds hangt aan je moeder... of je moeder ziet jou nog steeds als kind... dat neem je mee in je relatie met je partner.
Zeker.
Dus dan speelt zo'n patroon...
Heb je daar dan jouw persoonlijke dingen in verteld? Of?
Nou, ja en nee, zeg maar. Het boek is persoonlijker geworden dan ik had gedacht. Aan de hand van vooral heel veel voorbeelden vanuit mijn eigen vaderschap... of vanuit mijn vader en ook mijn moeder met mijn eigen jeugd. En tegelijkertijd stijgt het daarboven uit... omdat het soort algemene thema's doorwerkt. Zoals de relatie met je eigen ouders.
Ja.
Zoals het verschil tussen opvoeden en voorleven. En, nou ja, en de relatie met je partner. Dus ja, dat komt allemaal voorbij.
Ja. Hey, en dit voelt misschien een beetje als een kind, dat boek?
Ja, zeker. Ja, ja, echt. Dat is echt ons vierde kind, of mijn vierde kind.
Ja?
Nou, misschien van Wendy ook wel een beetje. Ah. Maar ja, dat is echt heel, dat voelt wel zo. Ja.
En heb je dan alweer een volgend dingetje op begint te kriebelen? Of een idee? Of een...
Dit kriebelt nog even na. Nee, ja. het is even tijd.
Goed zo. Even.
Ja, ja, we gaan nu naar de lancering toe en dan mag de wereld in. Dus dat is dus echt het de wereld inbrengen.
Ja.
Dat is het volgende ding.
Dat ga je ook met vuur en...
Ja. Ja, dat mag echt iedereen weten.
Iets met theater?
Ja, we gaan een theatervoorstelling doen in eind mei in Houten.
Dus, jij gaat een theater? Jullie gaan een theater?
Ja, we hebben een zaal gehuurd en dan gaan we een mooie voorstelling geven, eenmalig.
Wie is we?
Ja, eigenlijk ik. De uitgever en ik heb het georganiseerd. Dus zo,
Ga je dan doen op het podium?
We gaan mensen een avond lang meenemen in het avontuur van het vaderschap. Op verschillende manieren door iets te vertellen, door interactie met het publiek.
Spannend.
En leuk.
Ja. Oh, dat is eenmalig, denk je?
Ja, eenmalig. Als het heel leuk is, dan... Maar ik mag voorlopig even geen nieuwe plannen maken.
Nee.
Dat is één ding tegelijk.
Van wie mag dat niet?
Van mijzelf en van Wendy.
Heel goed. Pas op de plaats.
Ja.
En als jij 1 of 2 tips zou kunnen meegeven aan de... Nou, iets breder dan de vader, aan een man. Ja. Die worstelt met zijn wat gevoelens. Kijk, dat is toch wel... Als je met mannen praat over gevoelens, is het toch vaak van ja, wat zijn gevoelens? En dan ga je het daar een beetje over hebben. En dan is het heel moeilijk om, ja, boos, bang, bedroefd. En dan, wat je ook zegt, ja, waarom zou je dat moeten willen gaan vertellen aan de mensen? Wat heb je daaraan? Heb jij 1 tip waar mannen misschien iets aan hebben? Die een beetje op dat punt staan van ja, god, ik begrijp wel dat het nodig is, maar ik wil het eigenlijk niet. Ik vind het zo moeilijk.
Ja, ik denk gewoon ga gewoon eens met een andere man. En dat hoeft niet eens in een mannengroep, maar gewoon een man, een collega of een vriend.
Ja.
Ga, weet je, het is altijd fijn om iets te doen. En dus een stuk wandelen of zo. En ga gewoon eens, bereid van tevoren dan 1, 2 vragen voor die je graag... En ga die gewoon stellen.
Aan die ander.
Ja, en dat hoeft niet eens te gaan over wat voel je nou of over emoties. Maar je kunt gewoon, net zoals Max zei, van hey, wil je iets vertellen over je vader?
Iets persoonlijkers.
Ja, wil je iets... Ja. De dingen waar je het anders niet over hebt. Of wil je, en het kan ook, het hoeft niet allemaal zo dramatisch. Want het kan ook zijn van, als je het over je eigen kinderen hebt, dan kun je iets, wat vind je heel mooi aan je ene kind?
Ja.
En aan datzelfde kind, wat vind je dan lastig in het contact met dat kind?
Ja.
Nou, dat is zo simpel is het.
Ja.
En dan gaat die andere man dat aan jou vragen. En dan, voordat je het weet, zit je in een gesprek wat verder gaat dan wat je het normaal over hebt.
Dat vind ik een goede tip.
Ja.
Gewoon een vraag voorbereiden. Hoef je nog niet. Is misschien minder eng ook dan zelf iets eerst te gaan delen.
Ja.
Of je kan ook bedenken, ik stel een vraag en dan kan ik ook nog zelf iets delen. Ja. Ja, en dat boek, daar kijk ik naar uit. Want het lijkt mij dus ook heel interessant voor mezelf eigenlijk. En komt er ook nog een boek vanuit Wendy voor de moeder?
Ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren.
Ja, hè?
Nee, dus, ja, dat weet ik niet.
Of bestaat het al? Weet ik eigenlijk niet.
Dat is denk ik ook van waarom ik blij ben dat dit boek er nu is. Mm-hmm. Want heel veel boeken die over opvoeden gaan, die over zwangerschap en bevallen, zijn sowieso natuurlijk uiteraard gericht op vrouwen.
Ja, maar dat is toch anders, denk ik. Dit gaat echt over jezelf als persoon, als vader of... Ja. Zelf als persoon als moeder. Nou, ik zal eens gaan kijken.
Ja, dat is in ieder geval nu een boek voor vaders.
Juist.
Ja, naast al die boeken die er al zijn voor moeders. Maar ja.
Heel gaaf.
Ja, ja. Mooi.
Nou, dan laten we het hierbij, denk ik. Hè?
Hartstikke leuk. Ja. Helemaal goed.
Super bedankt. Namens Max ook en namens mezelf.
Ja, leuk. Yes. Dankjewel.
Yes.
Voor de andere aflevering van onze serie, kijk op ons podcastkanaal in Spotify. En als je meer van ons wilt weten, kijk dan op onze website www.relatieverbeteren.nl.